Wat uiteindelijk de Tweede Wereldoorlog beslist heeft, is het, laten we zeggen, veel grotere productievermogen van de westelijke geallieerden, geholpen door de Verenigde Staten.
My fellow Americans, last night when I spoke with you about the fall of Rome, I knew at that moment that troops of the United States and our allies were crossing the channel in another and greater operation. It has come to pass with success thus far. And so, in this poignant hour, I ask you to join with me in prayer.
Dit is deel 2 van de podcast over de Tweede Wereldoorlog, gemaakt door leerlingen van het Bravo College. In deze aflevering onder meer de rol van de verschillende partijen in de oorlog, onbekende feiten en hoe zit dat met nationalisme. Geschiedenisdocent de heer Triebak en zijn leerlingen hebben weer veel vragen. We bellen weer met Maarten van Rossum.
Waarom was Spanje bij de asmogendheid niet toegetreden, ook al werd gesteund door de nazi's tijdens de Spaanse burgeroorlog?
Goeie vraag.
Ja, daar waren de Duitsers ook wel betrekkelijk ontevreden over dat Spanje niet mee wou doen. Hitler is er ook wel eens op bezoek geweest om Franco zo gek te krijgen wel mee te doen. Maar u begrijpt wel dat als het niet dringend noodzakelijk is om mee te doen, dat je liever niet deelneemt aan een militair conflict. Wat dat betreft was Franco eigenlijk wel een vrij verstandige man, anders dan Mussolini, die steeds dacht dat een militair conflict dat grote voordelen zou brengen, terwijl Italië, als ik even nadenk en mijn geheugen raadpleegt, eigenlijk nooit, militair gesproken, nooit iets van enige betekenis tot stand heeft gebracht. Wat vooral het gevolg was van gebrek aan investeringen in het militaire apparaat, maar ook de volledige desorganisatie die het gevolg was van, laten we zeggen, het Italiaanse fascisme. Dus ja, Franco was wel zo verstandig om het niet te doen. En dat had ook wel weer voordelen, want dat betekende dat Gibraltar al die tijd natuurlijk in Engelse handen is gebleven.
Ja, interessant. Heb je zo je antwoord? Ja. Oh, heel fijn. Ik had dan zelf ook nog een vraag, meneer Van Rossum. Als we terugkijken naar de Tweede Wereldoorlog, er is heel veel over geschreven, er zijn heel veel films over gemaakt, er is heel veel over gezegd. En de algemene dingen worden ook vaak herhaald. Maar zijn er ook bijvoorbeeld, laten we zeggen, 3 feitjes die eigenlijk bijna niemand kent, maar die wel heel bijzonder zijn of interessant voor de leken, zeg maar, of de mensen onder ons die niet zo bedreven zijn in geschiedenis?
Nou ja, je zou je iets af kunnen vragen. Dat is geen populaire vraagstelling, maar dat is wel nuttig. Waarom hadden de Duitsers aanvankelijk zo'n enorm militair succes? Waar lag hem dat aan? Lag het dat aan het feit dat de Duitsers beter konden vechten, of dat ze betere tanks hadden, of dat ze beter georganiseerd waren? Nou ja, dat soort van vragen. Maar omdat wij natuurlijk altijd, als u ooit naar films hebt gekeken over de Tweede Wereldoorlog, dan weet u dat in die films de Duitsers altijd enorm stom doen. De intelligentie ligt volledig aan westelijke kant. En de Duitsers die gedragen zich eigenlijk op een zeldzaam stomzinnige manier. Terwijl je moet constateren dat de Duitsers in meestal eigenlijk effectievere vechteenheden waren dan die van de geallieerden. Wat uiteindelijk de Tweede Wereldoorlog beslist heeft, is het, laten we zeggen, veel grotere productievermogen van de westelijke geallieerden. Geholpen door de Verenigde Staten, die toen eigenlijk een onvergelijkbaar veel grotere economische macht waren, relatief gezien, dan ze nu zijn.
Ja, interessant.
Te zeggen, ze produceren nu nog veel meer, maar relatief gezien waren zij toen industrieel gezien zeer dominant.
Ja, heel goed. En dat is interessant. Ik had ook ooit ergens gelezen, want ja, in een oorlog natuurlijk, we zijn geleerd of er is ons aangeleerd van, er is altijd een goede kant en een slechte kant, maar in de praktijk blijkt het vaak iets grijzer te zijn, wat genuanceerder. Klopt het volgende? Ik heb ergens gelezen of gehoord tijdens een interview ergens, dat tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog, nadat de geallieerden eigenlijk al Duitsland al hadden verslagen, dat er ook kampen werden opgezet waarin ja, duizenden of honderdduizenden Duitse soldaten werden vastgezet. Maar onder dermate erbarmelijke omstandigheden, ja, dat ze eigenlijk bijna ook een soort concentratiekamp waren, waarbij ze ook dus echt ontberen, ja, honger leden en dorst en en zeg maar waarbij hun mensenrechten werden geschonden. Klopt dat verhaal of is dat een broodje-aap verhaal?
Nou, dat lijkt me wel een tikkeltje overdreven, eerlijk gezegd. Ja, natuurlijk werden Duitse soldaten ondergebracht. Die moesten ontwapend worden. En die moesten tenslotte terug naar de burgersamenleving. Die zijn tijdelijk inderdaad opgesloten in kampen voor krijgsgevangenen. Mm-hmm. Ik ben ervan overtuigd dat de omstandigheden daar niet bijzonder aangenaam waren. Ze zullen het wel koud hebben gehad en misschien ook niet optimaal gevoed zijn. Mm-hmm. Niet elke dag een boterham met pindakaas hebben gekregen, dat mag je wel aannemen. Mm-hmm. Maar het idee dat het, laten we zeggen, tot moord en zo op grote schaal zou hebben geleid, dat weet ik niet. Ja. Iets anders is dat, je ziet dat bijvoorbeeld ook in Nederland, dat kort nadat de Duitsers vertrokken zijn, dat de burgers in feite willen afrekenen met mensen die gecollaboreerd hebben. Mm-hmm. En dat was vaak minder prettig. Het bekendste detail daarvan is natuurlijk dat meisjes die het met de Duitse soldaten werden gehouden, die werden gegrepen en die werden kaal geschoren. Naar mijn idee een meer dan schandalige vertoning. Mm-hmm. Maar dat was een heel populair tijdverdrijf in die tijd. En ook mensen zijn tijdelijk opgesloten. De rechtsgang die daar mankeerde ontzettend veel aan. Het heeft wel enige tijd geduurd voordat we daar min of meer ons normaal weer zijn gaan gedragen. Dat is een verschijnsel wat niet alleen in Nederland heeft voorgedaan, maar wat gelijk overal heeft voorgedaan.
Hoe lang duurde het ongeveer voordat de Nederlanders wisten dat de geallieerden aankwamen in Normandië?
Nou, dat wisten ze razendsnel natuurlijk, omdat dat via Radio Oranje werd omgeroepen.
Hier Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland. Hier volgt, luisteraars, de tekst van een boodschap die de geallieerde opperbevelhebber, generaal Eisenhower, heeft gericht tot het bezette West-Europa. Volken van West-Europa, troepen van het geallieerde expeditieleger zijn hedenmorgen geland op de Franse kust.
Men was er, in het algemeen werd men behoorlijk geïnformeerd vanuit Engeland. En heel veel Nederlanders luisterden naar clandestien naar radio-uitzendingen. Maar misschien toch eerst de vraag, waarom zijn de Amerikanen pas laat in de oorlog betrokken geraakt? Want in directe zin zijn ze natuurlijk pas vanaf begin december 1941 zijn ze in de oorlog betrokken geraakt. En de directe oorzaak daarvan was de Japanse aanval op Pearl Harbor. In eerste instantie leek dat een immens succes en op de lange termijn zie je eigenlijk dat dat succes nogal beperkt was. En dat de Japanners feitelijk volkomen kansloos waren in het grotere conflict met de Verenigde Staten. Voor Pearl Harbor trouwens, wat is dat geweest? Ik geloof zondag 7 december 1941. Voor Pearl Harbor waren de Amerikanen feitelijk ook al wel betrokken in de oorlog, omdat ze op grote schaal assistentie verleenden aan de Engelsen.
The British people and their Grecian allies need ships. From America they will get ships. They need planes. From America they will get planes. Yes, from America they need food. And from America they will get food. They need tanks and guns and ammunition and supplies of all kinds. From America they will get tanks and guns and ammunition and supplies of all kinds.
Ze hadden een soort van lend-lease, heette dat, lend-lease-overeenkomsten, waarbij ze wapens en al het andere dat noodzakelijk was aan de Engelsen leverden. Want een deel van het conflict, waar we het nog niet over gehad hebben, betrof natuurlijk de oorlog op de Atlantische Oceaan, tussen aan de ene kant de Duitse duikboten en aan de andere kant de marines van de Engelsen en de Amerikanen om die duikboten te bestrijden. En er zijn wel momenten geweest waarop die duikboten enorm effectief bleken te zijn en mensen zich zorgen maakten over de serieuze bevoorrading van Engeland. Maar ook daar geldt dat in de tweede helft van de Tweede Wereldoorlog eigenlijk die duikboten kansloos waren tegen de antimaatregelen die de Engelsen en de Amerikanen hadden georganiseerd. Maar de slag om de Atlantische Oceaan, zoals dat heet, was van enorme betekenis in het conflict. Want zou die verloren zijn gegaan, dan zou Engeland in feite niet vanuit Amerika bevoorraad hebben kunnen worden. En zou zo ook al iets als D-Day niet mogelijk zijn geweest.
Ik heb gehoord dat Midway, ja, de slag om Midway, het keerpunt was van Amerika tegen Japan. Dat Amerika meer de macht kreeg. Is dat waar zo? Of is het iets anders?
Nou, Midway was een belangrijk moment. Omdat natuurlijk de oorlog in de Pacific, in de Stille Oceaan, die zag er heel anders uit dan de oorlog in Europa. De oorlog in de Stille Oceaan was vooral een oorlog ter zee. Als je de Midway bestudeert, lees er maar eens wat over. Het is wat ingewikkeld om uit te leggen, want het is een hele wonderlijke reeks van toevalligheden, Midway. Waardoor uiteindelijk een groot deel van de kern van de Japanse vloot in Midway verloren is gegaan. Al moet ik erbij zeggen, ook als de Amerikanen Midway zouden hebben verloren, dan nog zouden de Amerikanen op den duur, zei ik, dat het misschien iets langer had geduurd, de oorlog tegen Japan hebben gewonnen. En dat ligt eigenlijk aan het feit dat het productievermogen van de Amerikaanse economie veel groter was dan het productievermogen van de Japanse economie. En dat de Amerikaanse duikbootoorlog, dus duikboten van de Amerikanen tegen Japans transport in hun, laten we zeggen, veroverde gebieden, in het algemeen bijzonder effectief is geweest. Dus dat speelt ook een rol. Dus ja, Midway was een soort keerpunt, maar overschat de betekenis niet. In feite was vanaf Pearl Harbor de oorlog van Japan tegen de Verenigde Staten een hopeloze zaak. Veel Japanse militairen wisten dat ook wel en zijn toch aan die oorlog begonnen.
En waarom deed Japan dan mee met Duitsland en wat deden ze allemaal?
Nou, die kijkers, zij zagen ze allemaal als de asmogendheden. Zij waren alle drie, zoals ik al zei in het begin, ontevreden over de bestaande machtsconstellatie. Maar om nou te zeggen dat ze elkaar geweldig geholpen hebben of zo, nee, dat kun je niet zeggen. Het is natuurlijk wel zo dat de Japanners door de oorlog in West-Europa in feite de vrije hand kregen om in Zuidoost-Azië de koloniale gebieden van de West-Europese naties te veroveren. Denk aan Nederlands-Indië, wat in 41 in hoog tempo door de Japanners veroverd is.
En waarom vielen ze Pearl Harbor dan aan?
Ja, zij dachten eigenlijk, op zichzelf was dat een fantastisch uitgevoerde operatie. Zij dachten eigenlijk dat de Amerikanen ook dezelfde denkfout die de Duitsers in allerlei opzichten hebben gemaakt, dat de Amerikanen zo afgeschrokken zouden zijn en zo zouden opzien tegen een langdurig conflict in het oostelijke deel van de Stille Oceaan, dat zij... Laten we zeggen, ondanks het feit dat ze wel begrepen dat ze wat minder sterk waren dan de Amerikanen, dat ze de Amerikanen konden weerhouden van omvangrijke operaties tegen de Japanse veroveringen van 40-41. Dat dachten ze. Geheel onterecht, maar dat dachten ze.
Als we terugkijken naar de Tweede Wereldoorlog, wat kunnen wij dan als jongeren van het Bravo College leren uit deze les?
Ja, wat kun je ervan leren? Nederland speelt natuurlijk op zichzelf in de wereld niet een zodanige rol dat ik zou kunnen zeggen, nou, u moet in Nederland in de politiek gaan en wie weet kunt u dan een bijdrage leveren aan de wereldvrede of zoiets dergelijks. Dat is vrij zinloos. Maar je kunt van de Tweede Wereldoorlog in ieder geval leren dat het nuttig is dat je gezamenlijk optreedt tegen agressie. Dus dat het nuttig is dat Nederland lid is van de NATO. Je kunt er ook van leren dat het nuttig is dat Nederland lid is van de Europese Unie. In allerlei opzichten natuurlijk zijn wij een piepklein land, vergeet u dat niet. Ja, dat valt je niet zo op als je dagelijks in Nederland woont, maar in feite zijn wij een piepklein land. En wij zouden in een wereld waarin niet omvangrijke samenwerking plaatsvindt tussen de verschillende Europese landen en de Verenigde Staten, zouden wij er wel volstrekt hulpeloos voor staan. Kijk naar wat ons overkomen is in de zomer van 1940, of het in voorjaar en zomer 1940. We zijn door de Duitsers in no time onder de voet gelopen. We waren volkomen kansloos, militair gesproken. Kun je ervan leren, ja, waarmee ik begon, dat militaire conflicten, die vaak gedreven worden door ideologische waan, nogmaals, kijk naar Poetin, dat voor de wereld een rampzalige onderneming is. En dat je dat ook weer leert, dat je gezamenlijk moet optreden. Laten we wel wezen, als de Oekraïne niet geholpen zou worden, dan zou de Oekraïne uiteindelijk een verloren oorlog voeren. Omdat wij de Oekraïne helpen en bovendien beloofd hebben dat het er voor de Oekraïne wat beter uitziet nadat het conflict wellicht is beëindigd. Of dat een wapenstilstand is gesloten. Niet waar, ziet het er nog in ieder geval nog redelijk uit. Maar wij dienen gezamenlijk op te treden. Nederland alleen speelt daarin geen beslissende rol. Sterker nog, we hebben nog wel eens de neiging om enorm te staan zeiken aan de zijlijn. Dat het allemaal wat een beetje duur wordt en misschien dat het risicovol is en dat we moeten oppassen. En nou ja, dus ook daarvan kun je leren. Wees positief, werk mee. Zorg dat je een positief en constructief onderdeel bent van een groter geheel. En dan nog, als ik u nou toch teleur mag stellen. U ziet, Poetin heeft er in ieder geval niks van geleerd. En ik ben ervan overtuigd dat het militaire conflict als zodanig niet uit de wereld zal verdwijnen.
Zien wij in het Italiaanse fascisme of het Duitse nationaalsocialisme iets terug in Oekraïne of in Rusland?
Ja, ik denk dat al moet je daar enorm mee uitkijken. Wat zou je een simpele definitie van het fascisme kunnen noemen? Een extreme, gewelddadige vorm van nationalisme. En wat we in Rusland zien is een extreme en gewelddadige vorm van nationalisme. In die zin lijkt het optreden en de ideologie van Poetin in allerlei opzichten op het fascisme. Maar ik zou er toch wel veiligheidshalve bij willen zeggen, begin dan niet weer meteen van Poetin, de nieuwe Hitler, het nieuwe fascisme. Want dan krijg je een eindeloze discussie of dat dan wel klopt of niet klopt. Het fascisme is in allerlei opzichten een tijdsgebonden fenomeen. Maar gewelddadig nationalisme is geen tijdsgebonden fenomeen. Behalve misschien als je zegt, zonder nazistaten zouden we dat niet hebben. Nee, er zijn voortdurend nazistaten die om allerlei redenen denken dat ze door gewelddadige optreden voordelen zullen kunnen behalen.
Maar je hebt ook,
jammer genoeg.
Je hebt ook nog een kleine extreemrechtse militie in Oekraïne, de Azov.
Zeker, ja. En hoe komen we aan die extreemrechtse militie? Die beroept zich eigenlijk op het verzet in de Oekraïne tijdens de oorlog. Hebben Oekraïners vaak samengewerkt met de nationaalsocialisten, omdat ze zo ontzettend de pest hadden aan de bolsjewieken. Die zich ook schandalig gedragen hebben in de Oekraïne, nietwaar, die de veroorzakers zijn van een omvangrijke hongersnood, de Holodomor geheten. Dus je kunt je daar wel iets bij voorstellen. Dat is misschien niet verstandig. Het zijn ook geen aantrekkelijke ideeën. Maar het is gegrondvest, het wortelt in een gruwelijk verleden. Want daar kun je in de Oekraïne wel van spreken.
Want dat staat er ook op het logo van de Azov. De wolfsangel, want de logo staat er toch op?
Ja, dus dat gaat terug op het verzet. Samen met het nationaalsocialisten. Samen met de Duitsers dus, het verzet tegen de bolsjewieken. En voor dat verzet is een heel begrijpelijke zaak in allerlei opzichten.
Waarom wordt Hitler vergeleken met, of waarom wordt Poetin vergeleken met Hitler? Wat zijn de vergelijkingsdingen tussen?
Eigenlijk wordt voortdurend elke dictator vergeleken met Hitler. En daar moeten we echt mee ophouden. Hitler was in allerlei opzichten ook een vrij uniek verschijnsel. Bovendien was Hitler een dictator in een land wat op dat moment Duitsland misschien wel de op één na belangrijkste industriële macht ter wereld was. Misschien de tweede of de derde plaats, maar goed, toch een natie van enorme ook militaire en industriële betekenis. Maar we moeten ophouden met elke dictator met Hitler te vergelijken. Ja, Stalin had ook een snor, maar toch is Stalin een hele andere dictator dan Hitler. Dit soort vergelijkingen, daar word je nooit veel wijzer van. Omdat de verschillen altijd significanter zijn dan de overeenkomsten.
Voor de Tweede Wereldoorlog greep Hitler de macht op deels democratische wijze en deels op niet-democratische wijze. Is er, als u naar de huidige Nederlandse politiek kijkt, is er dan een partij of een politicus dat ook op die manier zo de macht kan grijpen?
Nee, die is er in Nederland niet, nee. Ja, ik neem aan dat u denkt aan een hele groep halve garen die we tegenwoordig ter rechterzijde hebben in de Tweede Kamer. Weet ik veel, Thierry Baudet, daar heb je ook Kamerleden die vinden de Derde Rijk een prachtinstelling, waar het prima georganiseerd was allemaal. Maar u moet dat toch wel vooral zien als betrekkelijk meelijwekkende figuren, die zichzelf eerder belachelijk maken naar mijn idee. Ik vind het wel beschamend dat dat gezegd wordt, ook in de Tweede Kamer, na alles wat we weten over het Derde Rijk en de Tweede Wereldoorlog. Maar ja, de mensen stemmen op die lui, meestal vanwege alle rare overwegingen die met COVID te maken hebben, maar toch, de waanzin is altijd wel ergens prominent aanwezig in elk politiek systeem. Ook in het onze. Ongeveer 15% van de Nederlandse bevolking is niet goed bij zijn hoofd. Ja, daar kun je eigenlijk niet veel aan doen.
Ja, dat het aan de ene kant slechts 15% is. Aan de andere kant kun je ook zeggen dat is heel veel. Aan de andere kant is het denk ik ook wel goed dat wij als geschiedkundigen of als docenten of in het onderwijs, dat wij onze leerlingen wel in ieder geval met de neus op de feiten drukken, zodat ze in ieder geval wel genuanceerd en kritisch blijven kijken naar datgene wat gebeurt om hun heen.
Dat moet u zeker doen, maar het interessante is eigenlijk dat we natuurlijk sinds de Tweede Wereldoorlog permanent hebben gezegd hoe erg het allemaal wel niet was. En de bezetting en natuurlijk de moord op de Europese Joden. En nou ja, gaan ze maar door. Het is niet zo dat helemaal geen aandacht heeft gekregen. Mm-hmm. Maar het is wel verbazingwekkend dat sommige mensen kennelijk nooit precies begrepen hebben waar dat over ging. En waarom dat eigenlijk van belang is om daar kritisch over na te denken. Sterker nog, wat ik u al zei, we hebben tegenwoordig Kamerleden die het Derde Rijk een prima oplossing vonden.
Mm. Ja, en dat ik kan me voorstellen dat wel verontrustend is.
Vooral omdat ze extreem nationalistische opvattingen hebben. Mm-hmm. Dus zij zijn bang voor alles wat vreemdelingen, immigranten, asielzoekers, daar moeten we allemaal niet aan beginnen. Want dat is slecht voor het vaderland.
Wat is volgens u de oplossing voor, laat ik het zo zeggen, het giftige nationalisme? Ik bedoel, nationalisme is in vele kleuren, vormen en maten. Maar als we het hebben over dat gevaarlijke extreem nationalisme, wat is volgens u daar de oplossing voor?
Nou, daar weet ik zo 1, 2, 3 niet een oplossing voor. Echt vrijwel overal komt dat op enige wijze komt dat voor. Mm-hmm. Omdat nationalisme eigenlijk een heel primitieve en simpele emotie is. Iedereen is daar wel tot op zekere hoogte gevoelig voor. Mm-hmm. Dat hij zich identificeert met de natie. Dat kan op allerlei manieren kan dat gedaan worden. Ik neem aan dat de meeste van de mensen die daar zitten te luisteren, dat die graag naar voetballen kijken. En alsof kijken ze misschien wel heel graag naar Max Verstappen. Mm-hmm. En als Max Verstappen wint, nou jongens, dan dansen ze door de kamer en ze kussen elkaar. En nou ja, de dag is goed, het is ongelooflijk. Ja, Max Verstappen heeft gewonnen. Want niet Max Verstappen heeft gewonnen. Die kan verrek goed auto rijden, daar niet van. Maar wij vinden nou eigenlijk dat Nederland heeft gewonnen als Max Verstappen heeft gewonnen. Dus ook degene die door de kamer dansen, die voelen zichzelf ook een beetje Max Verstappen. Ik hoop niet dat ze als ze een rijbewijs hebben gehaald, dat ze dat ook ten uitvoer gaan brengen. Maar ja, terwijl dat een idiote emotie is, waarom zou je blij zijn als Max Verstappen wint? En omdat hij een Nederlander is, hij is helemaal geen Nederlander, hij is opgegroeid in België. Hij heeft een Belgische moeder voor zijn werk weet. Dus ja, maar goed, ik bedoel maar, net zoals als u blij bent als het Oranje Elftal wint. Heel veel mensen identificeren zich met het land waar ze wonen.
Mm-hmm.
Zij zien dat als een gemeenschap waartoe zij behoren. En als die gemeenschap iets goed doet, dan zien zij dat eigenlijk als iets wat zij zelf tot stand hebben gebracht. Je leest in de krant Nederland voor dienstelijke exportnatie, denk je zo, dat hebben we toch meer goed voor elkaar gebracht. Ook als je zelf helemaal geen bal met de export te maken hebt.
Dus eigenlijk zegt u dus van, er is niet een kant-en-klare oplossing voor het giftige nationalisme, maar we moeten ons gewoon bewust van zijn. Dan zijn we al een heel eind.
Ja, het nationalisme is een sentiment wat wortelt in het bestaan van de moderne natiestaat. En in die zin ook heel lastig te bestrijden is. Je moet alleen altijd proberen om je nationale gevoelens, om die een beetje redelijk te houden.
Mm-hmm.
En niet bij jezelf te denken, nou weet je wat, wij zijn zo ongelooflijk goed, die Verstappen kan zo hard rijden en we kunnen zo goed voetballen. We zouden er eigenlijk verstandig aan doen om België te veroveren. En dan hebben we dat erbij, die Belgen kunnen niks, dus we zouden dat eigenlijk moeten doen. Het zijn ontzettende ellendelingen, die Belgen, die hebben zich in 1830, hebben die zichzelf standig gemaakt. Nou, dat was echt een rotstreek eerste klas. Het was gewoon verraad, we hebben allerlei nutters voor, nou ja. Voordat je het weet, denk je, ja, goed idee, we gaan België veroveren.
Ja. Nou, dat is een heel gevoelige uitspraak voor ons, want geografisch bevinden we ons op de drempel in Budel, op de drempel van België.
Oh, dus u weet hoe stom die Belgen zijn.
ik laat ze daar niet over uit, maar... ik begrijp
je wel, dat gaat er gezellig om zitten lachen als ik zeg dat die Belgen... Dat die van voren niet weten dat ze van achteren leven.
Ja, ik denk dat er hier...
Dat is niet zo, die Belgen zijn lang niet gek. Maar ik wil maar zeggen, juist. Propaganda, het is toch wij en zij. Hoe ver is de grens van u, van Budel? Hoe ver is dat?
Ik denk enkele kilometers. Zelfs zo dat de bewoners hier en bewoners gewoon over de grens gaan tanken. Wanneer de brandstof goedkoper is. Ik heb denk ik echt over 2 kilometer, 3 kilometer hier vandaan.
Aha, oké. Dus u bent eigenlijk zou u gevoelig moeten zijn voor het argument dat het volkomen toevallig is dat u geen Belgen bent. Hè?
Ja.
Terwijl als u Belgen zou zijn, had u mij niet opgebeld. U had nooit van mij gehoord.
Ja, dat is wel interessant. Ja, dat is echt heel interessant om daarbij stil te staan. Dan, het woord aan een leerling. Die had ook nog een goede vraag.
Hoe belangrijk vindt u de geschiedenislessen op school?
Nou, ik vind wel nuttig dat je leert hoe... Nou, we hebben het nu eigenlijk net over een probleem. Waarom bent u in Budel toevallig Nederlanders? Waardoor u mij gebeld heeft. En waarom bent u niet Belger geworden? Want die hele grens heb ik altijd begrepen tussen Brabant. Want Budel is toch ergens in Brabant, of niet?
Echt. Dichtbij Limburg en
die
België.
Die hele grens tussen Brabant, zeg maar Nederlands Brabant en Belgisch Brabant. Dat is een volkomen willekeurige grens waar we nog waar heel lang ruzie over gemaakt is. En tenslotte hebben ze het maar gelaten zoals het was. Maar nogmaals, dat u nou toevallig in Nederland terecht bent gekomen is deels inderdaad toeval. Dus daar ziet u maar aan dat het heel betrekkelijk is wat u bent. Hè? U had voor hetzelfde geld... Heb je datzelfde? Je hebt ook van die gemeentes die half in Duitsland liggen en half in Nederland. Hè? Dus je gaat 's ochtends boodschappen doen in Duitsland en dan ga je 's middags weer terug naar je woning in Nederland. Dat kan. Dus ook dat, hè, terwijl als het oorlog zou zijn, neem de Tweede Wereldoorlog, die mensen in zo'n gedeeld dorp daarvan in moesten de ene groep van jonge mannen moest aan het oostfront gaan vechten en een andere groep van jonge mannen aan de overkant van de straat. Niet waar, die hadden de pest aan de Duitse bezetting. Dus ja, de natie heeft ook grote voordelen, laat ik dat er direct bij zeggen. Maar de natie heeft steeds de mogelijkheid dat je te sterk identificeert met de natie. En dat allerlei sterke gevoelens aan die natie gerelateerd raken. Want wie van u, stel nou voor dat Verstappen nou weer de volgende race wint. Wie van u zegt van nou, mij maakt het echt helemaal niks uit. Als die Leclerc beter is, dan moet die winnen. De beste moet winnen. Nee, u heeft het liefste dat Leclerc voortdurend een lekker band krijgt, waardoor Verstappen wint. Dat heeft u het liefste. Omdat u bent eigenlijk natuurlijk de bondgenoot van Verstappen. Terwijl als u echt van autoracerij zou houden, dan zou u weten dat de beste moet winnen. De beste auto, de beste coureur, de beste combi moet winnen. En niet per se de Nederlandse. Als Verstappen dat toevallig soms is, prima. Kunnen we juichen voor Verstappen. Maar we zouden ons moeten hoeden om dan te denken, zie je wel, waarom heeft Verstappen gewonnen? Omdat het een Nederlander is, tot in de van zijn vingertoppen. Mm-hmm. Het is fantastisch, ongelooflijk werkelijk. Nederlanders kunnen zo winnen. Nou ja, ik maak het een beetje belachelijk, maar dat is het probleem met nationale gevoelens.
Ja, heel, heel duidelijk en eigenlijk ook heel concreet uitgelegd. Ik had nog de laatste vraag, meneer Van Rossum. Dat heeft ook te maken met, in het verlengde hiervan, hè, dat de extreme... Iedereen weet denk ik, hè, dat je, als je blij bent als Oranje voetbalt, dat eigenlijk gewoon normaal en gezond is. Maar als mogelijke oplossing van het extreem nationalisme of die gevoelens, wordt ook wel eens gezegd, het onderwijs moet meer vertellen wat er in de samenleving wordt gedeeld. En dat wij inmiddels in een pluriforme samenleving zijn. Dat we ook meer de feiten naar voren moeten brengen die nog niet bij het algemeen publiek bekend zijn. Bijvoorbeeld, ik heb laatst gehoord dat er in Zeeland ook Noord-Afrikaanse soldaten begraven liggen. Die zijn omgekomen tijdens de bevrijding van ons land. Denkt u, wanneer wij dat soort feiten gaan belichten, kan dat helpen in het verminderen van die giftige nationale gevoelens? Omdat er dan zeg maar wat meer vrede is met de pluriforme samenleving? Of dat een ander ook wordt herkend als iets positiefs? Of denkt u dat is betutteling?
Nou, dat zou kunnen. Ik weet het niet. Het is heel lastig om mensen, als ze eenmaal uitgesproken nationale sentimenten koesteren, dan is het heel moeilijk om ze te genezen van die sentimenten, in de zin als ze agressief zijn of uitsluitend zijn. Want daar gaat het om dat nationalisme vaak uitsluiting ten gevolge heeft. En dat je zegt, ja, je hebt echte Nederlanders. Hè? Mm-hmm. Dat zijn mensen die hier al meerdere generaties wonen. En je hebt ook asielzoekers en immigranten en die hebben hier eigenlijk niks te zoeken. Kunnen arbeidsmigranten zijn, kan van alles zijn. Mm-hmm. Maar dat is het idee eigenlijk, uitsluiting. Dus mensen die er anders uitzien of die zich wat anders gedragen, dat je die uitsluit. En nu hadden we allemaal met elkaar afgesproken, we zouden nooit meer doen aan uitsluiting. Maar het gekke is, zodra we de kans kregen eigenlijk in de jaren 70 en 80, hebben we ons zonder al te grote pijnpunten weer schuldig gemaakt. Niet lang niet iedereen, maar aan uitsluiting.
Mm-hmm. Ja, dus je denkt, het zit nou eenmaal in de mens, pardon, het zit nou eenmaal in de mens dat er bepaalde mensen zulke extreme gevoelens kunnen hebben. En het erop wijzen dat een ander ook positieve bijdrage kan hebben geleverd, u denkt dat dat niet veel zal uitmaken, omdat er nou eenmaal altijd wel een aantal mensen extreme opvattingen hebben?
Nou, dat zou wel eens zo kunnen zijn, ja, zeker. Dat wordt natuurlijk altijd gestimuleerd door bepaalde, vaak angsten. Mensen bang zijn hun werk kwijt te raken. Of dat de vreemdelingen te veel macht krijgen. Of te veel te vertellen hebben. Dat kan van allerlei oorzaken in principe hebben. En daarbij komt natuurlijk dat wij zijn een in groepen denkend zoogdier. Om het maar even heel simpel te stellen. En dat betekent dat we mensen die een beetje anders zijn dan wij, dat we die vaak al eng vinden. Of gevaarlijk of bedreigend. En vroeger was het zo dat het al eigenlijk, als een meisje ging vrijen met een jongen uit het volgende dorp, nou, dat vond men eigenlijk al niks. Het volgende dorp, bestond uit gekken, dus daar had men niks mee. Dat zal tegenwoordig wel wat minder zijn geweest, maar in mijn jeugd was het nog zo. Dat als een meisje uit een katholiek gezin ging vrijen met een jongen uit een orthodox christelijk gezin, nou, dat was verschrikkelijk. Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen, zei men in die tijd. Men vond dat katholieken, zeker waar ik woonde ten noorden van de grote rivieren, dus ja, katholieken, dat waren nauwelijks Nederlanders, bij wijze van spreken. Terwijl u woont daar in een katholiek gebied, ja. Maar dat hele katholicisme speelt helemaal geen rol meer eigenlijk, tenminste voor zover ik weet. Aan de andere kant, als ik zou zeggen, ja, ik heb niks met carnaval, dat carnaval, dat zouden we gewoon af moeten schaffen in Nederland, dan zou u waarschijnlijk daar in Budel zeggen, ja, wacht nou eens even, wij hebben hartstikke veel plezier met de carnaval, we vinden het hartstikke leuk om te doen. En dan kun jij wel zeggen dat je er tegen bent, maar dat is slap gelul. En dat is kleingeestig. En dan zou u groot gelijk hebben. Als u het lollig vindt om een carnaval te vieren, dan moet u dat vooral doen. Dat is een lokale traditie in heel Zuid-Nederland in allerlei opzichten. Ik neem aan, ook in Budel zul je wel een carnaval
hebben. Uiteraard, uiteraard.
En zolang u mij niet komt dwingen om mee te vieren, vind ik het allemaal prima. Voor mij betreft mag u twee keer zo lang carnaval gaan vieren. Helemaal geen probleem.
Ja, nee, inderdaad. Dwingen niet, uitnodigen wel.
Ja, u kunt, u zou mij uit kunnen nodigen, maar dan kom ik niet. Dus dat heeft echt weinig zin.
Nou, dan is dat dan ook duidelijk. Dan ga ik nu over naar Tycho. Tycho heeft nog een aanvulling of een vraag.
Nou ja, nee, ik heb geen vraag. Het is meteen de afsluiting al. Erg bedankt dat u ons heeft geholpen met het maken van deze podcast.
Geen dank. Ik maak aan een lopende band podcast. Dus waarom niet? Ook eentje in Budel. Ik wens Budel alle geluk.
Dit is een podcast van het Bravo College Kranendonk. Wil je ons mediaavontuur volgen? Klik dan op het plusje bij Apple Podcasts, op volgen bij Spotify of op abonneren bij Google Podcasts. Natuurlijk kun je onze podcast ook volgen in je favoriete podcast-app. Of kijk regelmatig op onze website bravocollege.nl en klik op de BravoCast.